Ja, goedemiddag. Ik mag u vanmiddag wat meenemen naar het gedeelte wat ik gekozen heb. Dat is Johannes 20. De gebeurtenissen op de dag van de opstanding heb ik het genoemd. En dat is wat in Johannes 20 en 21 beschreven wordt. En het is toch wel bijzonder dat juist Johannes uitgebreid eigenlijk over deze dingen schrijft. Als je de andere erop naslaat, Matthäus, Marcus, Lucas, dan is dat allemaal vrij beknopt. Er wordt heel veel aandacht besteed aan wat de Heer hier op aarde deed. Een aantal dingen daarvan, want lang niet alles is beschreven wat hij gedaan heeft. Maar de essentie waar het om draait, dat is wel zijn kruisiging. En daar wordt uiteraard en volkomen terecht heel veel aandacht aan besteed. En dan is er de opstanding en je zou ook kunnen zeggen, de evangelisten schrijven naar de opstanding toe. En als dan eenmaal de opstanding geweest is, dan hebben we nog een vrij kort historisch verslag. Maar bij Johannes is dat juist wat uitgebreider. En daarom heb ik vandaag Johannes gekozen, Johannes 20, als uitgangstekst. En daar wil ik met u graag naar gaan kijken. En ik wil eerst met u dan een stukje lezen uit Johannes. En dat is vers 1 tot en met 10. En daar staat, en op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had. En ze zei tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, en zich vooroverbuigende zag hij de linnen windsels liggen, en hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgend, en hij ging het graf binnen, en hij zag de windsels liggen, maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover even dit gedeelte. En we zien hier dus een plaatje uit Jeruzalem, een open graf, waar de steen is weggerold, hè, maar om in gelijk met de opstanding te spreken. De steen is weggerold, het graf is open, de deur is open, het graf is leeg. Voor wat betreft de Heer die tussen de windsels had gelegen en die was er tussenuit gestapt, zou je kunnen zeggen, tussenuit gegaan en hij is opgestaan. Wij zien hier dat als we kijken in het structuur, een structuur die je in het hoofdstuk zou kunnen zien. Er zijn ook wel wat andere, nog verfijndere structuren mogelijk. Maar dit is toch een kleine indeling. Vers 1 tot en met 10. Maria, Petrus en dan zegt u Johannes, maar ik kom de naam van Johannes niet tegen in dit gedeelte. Dus voorlopig zet ik nog even stippeltjes. De andere discipel die Jezus lief had, wordt hij genoemd. Maar wij vullen dat altijd in met Johannes. En dat is waarschijnlijk wel zo. Maar toch wil ik dat openlaten. Dan vers 9, dan 11 tot 18. Maria ontmoet de opgestaande Heer in die hof. En vers 19 tot 23, de opgestaande en de discipelen. En dan tenslotte Thomas en de Heer. Dan zijn we door hoofdstuk 20 heen. En dat zijn zo de gebeurtenissen, de mensen, de discipelen die op die dag als eerste getuigen waren van de opgestaande Heer. Jesaja zegt, en ik neem even een heel klein stapje terug. Jesaja schrijft in Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk. Maar gaat u daar maar eens wat nader in lezen en een beetje kritisch lezen, dan is het nog wel een lastig hoofdstuk. Wat daar allemaal precies staat. En we worden dan ook weer helaas wat gehinderd door de vertalingen. Maar er wordt onder andere een geweldige profetie in aangegeven. Hij was bij de rijken in zijn dood. En we weten allemaal dat deze hof van Jozef van Arimathea was. Dat was een rijk man. En dat is ook uit andere geschiedschrijving wel bekend geworden. Dat was een bijzonder rijk man zelfs. En vandaar dat er ook allerlei dingen aangeschaft konden worden om het lichaam van de Heer te verzorgen. Want het was niet goedkoop wat daar allemaal werd aangevoerd. Nou, Jozef, dat is natuurlijk een geweldig beeld op zich al. Ja, Jozef, zijn naam betekent toevoeger. En hij is op zichzelf al een beeld. Hè, als we teruggaan naar de Jozef uit Genesis, dan is hij de toevoeger en een geweldig beeld van onze Heer zelf. En ook deze Jozef van Arimathea is in feite in zichzelf ook een beeld van de Heer. Hij kwam uit Arimathea en mogelijke afleiding is Ramathaim, afgeleid dan van de vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, waar staat Armathaim, zoals we dat kunnen vinden in 1 Samuel 1. En de schrift zegt, Matthäus 27, dat hij een rijk man was. Nou, Armathaim of Ramathaim, dat heeft te maken met de hoge plaatsen, als je dat vanuit het Hebreeuws vertaalt. Dan heeft het te maken met Rama, Rimon. Dat heeft allemaal te maken met een hoge plaats. Dus Jozef was iemand die rijk was en hoog geplaatst was. En over veel beschikte. Nou, het Hebreeuwse woord voor rijk, en dat vond ik wel mooi toen ik dat ontdekte. Het Hebreeuwse woord voor rijk is Oshir. En het Hebreeuwse woord voor genade is Gen. En het aardige is dat rijk heeft als getalswaarde 580. En Gen heeft als getalswaarde 58. En dan ziet u direct het verband, hè. Want dan lezen we hier eigenlijk, als we Jozef van Arimathea zien, lezen we eigenlijk hij die een beeld is van onze Heer, die nu hoog geplaatst is aan de rechterhand van God en uitdeelt van de rijkdom van zijn genade. Nou, dat valt dan zo allemaal in elkaar, hè? Als je dat zo op een rijtje zet. En deze hof, deze tuin, dit graf was van die Jozef. Was een rijk man, die had het aangekocht, het was nog een nieuw graf. Waarin nog nooit iemand gelegen had. Dat is ook bijzonder. En dat graf, en je zou kunnen zeggen, eigenlijk had God er via Jozef voor gezorgd dat alles al klaar was, zodat de Heer ter dood gebracht kon worden. We hebben gisteravond iets gehoord over dat proces wat hij doorging. Dat Pilatus daarbij betrokken was en Herodes. En u kent wel dat heen en weer spel tussen Pilatus en Herodes. En er zat natuurlijk allerlei, politieke manoeuvres waren daar natuurlijk bij betrokken en allerlei gedachten, onderlinge concurrentie. Nou, noem maar op, daar zal ik u niet mee vermoeien, al die menselijke dingen. Maar in ieder geval werd pas op het laatst duidelijk, want Pilatus wilde zelfs de Heer nog loslaten, want hij was onschuldig. Ik vind geen schuld in deze mens. En hij waste zijn handen in onschuld. En toen vroeg de menigte om hem te kruisigen. Aangestookt door de Joden. En toen pas werd duidelijk dat hij gekruisigd was. Maar op dat moment had Jozef toch al die hof aangekocht en was daar dat nieuwe graf. Dus alles was door de Heer, door God zelf al voorbereid, zodat hij in een nieuw graf gelegd kon worden. Nieuw, nog nooit gebruikt, dus ongerept. En dat is ook helemaal wat past bij dat grote gebeuren waar we nu bij stilstaan. En waar we, vind ik, eigenlijk het hele jaar bij stilstaan. Namelijk dat we een opgestane Heer hebben. En dat hij de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, zoals Hebreeën dat zegt. En dat past ook helemaal, hè? Dan dat nieuwe graf, dat past daar helemaal in. Het was nog zuiver, ongebruikt, ongerept. Dat zijn allemaal van die dingen die dan allemaal op hun plaats vallen. Jozef was een discipel, een leerling van Jezus, maar in het verborgen. En dat was uit vrees voor de Joden. Want er was mogelijk een lid van het Sanhedrin. En dan is het natuurlijk niet handig, zeker niet als toen de populariteit, om het zo maar te zeggen, van de Heer onder het volk toenam, is het natuurlijk niet handig dan binnen het Sanhedrin, wat die concurrentiestrijd voelde, om daar dan ervoor uit te komen dat je een discipel bent. Dat is allemaal heel menselijk, hè, zoiets. En het mooie is dat toen de Heer gestorven was, dat Jozef vrijmoedigheid kreeg en vroeg om het lichaam van de Heer. En kennelijk was hij zo invloedrijk dat hij dat ook direct mocht meenemen. En met Nicodemus samen en anderen naar het graf brengen. Hij was een aanzienlijk lid van de raad. Hij was een raadgever, een raadsheer. En mogelijk zit daarin dat hij lid van Sanhedrin was. En hij verwachtte het koninkrijk Gods. Hij had gehoord naar de Heer. Hij was een discipel van hem geworden. En de Heer had gepredikt dat het koninkrijk zou komen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat klopte ook volledig, want de Heer liep daar zelf rond. Hè? De koning liep daar zelf rond. En daarom had die Jozef had geluisterd naar de Heer. En hij verwachtte dat koninkrijk Gods. Hij leefde in die verwachting. En daar waren natuurlijk meer discipelen die ook in die verwachting leefden. En die zagen in hem werkelijk wie die was. En hadden misschien wel gedacht inderdaad dat hij echt dat koninkrijk zou gaan oprichten nu, dat het eindelijk tijd was. En naar de tijd gerekend was het ook zo. Als zij de profeten erop hadden nageslagen. Naar de tijd gerekend was het zo dat hij zou komen die het koninkrijk zou oprichten. Maar het liep anders. Hij werd gekruisigd. En wat zullen dan de gedachten van de discipelen, van de mensen, zullen verward zijn geworden? Dit is een streep door de rekening. Ze hadden verwacht dat het koninkrijk zou komen. Maar ineens bleek hij die dat koninkrijk zou brengen, gekruisigd te worden en gestorven. En deze Jozef, daarvan wordt gezegd, het was een goed en rechtvaardig man. En Jozef die voegt dus daadwerkelijk heel veel toe in deze geschiedenis. Het zijn natuurlijk, en als je Johannes zo leest ook, dat is wat je meer en meer gaat opvallen als je heel intens ermee bezig bent, hoe nauwkeurig eigenlijk deze geschiedschrijving is geweest. Hoe nauwkeurig moment op moment is vastgelegd wat er precies gebeurde. Bij de ooggetuigen, wie dat meemaakte, wie de Heer hadden gezien, dat ze daadwerkelijk in het graf waren geweest, dat ze de windsels hadden gezien. Het is allemaal heel feitelijk fantastisch goed weergegeven, dat het echt waarachtig zo is gebeurd. Je weet het wel, maar als je ermee aan de slag gaat, dan word je nog daarin versterkt. Dat het betrouwbaar is, dat het overgeleverd is. Nou, hij was een goed en rechtvaardig man. En we weten dat hij werd gewikkeld in linnen windsels met mirre en aloë. En dat was naar het gebruik van de Joden. En mirre, dat is een de vanzelf vloeiende mirre uit een boom die verwant is met onze meidoorn. En dan komt er uit het hout, een soort harsachtige stof. En als hij dan naar buiten komt, dan wordt hij hard, hè, net zoals we dat kennen met hars. En dat was een stof die dan een hele aangename geur bracht. En we lezen ook in Marcus, dat hij wijn aangereikt kreeg met mirre vermengd. Dat was om de smaak aangenaam en zoet te maken. Maar hij weigerde dat. En later, toen hij zure wijn kreeg, op een spons, dat nam hij wel. En het lijkt net alsof dat iets zegt over het feit dat hij tot zonde werd gemaakt. En dat hij niet alleen het zondoffer was, en nu ben ik in Leviticus, maar dat hij ook het schuldoffer was. En daarvan wordt gezegd in Leviticus dat het niet voor God een aangename geur was. En die andere offers, het spijsoffer, en er worden nog twee genoemd, die zijn wel een aangename geur. En die aangename geur, onder andere door dat mirre, is dat was dus in dat graf merkbaar, want hij werd daarmee gebalsemd. En aloë, dat is ook zo'n stof die uit de boom werd gewonnen, een soortgelijk iets, aloë, waarmee ook gebalsemd werd. En ook een stof die uit een boom komt en die ook een aangename geur verspreidt. En dat wordt ook gebruikt, werd dus ook kennelijk onder andere gebruikt bij het balsemen van een dode. En dat werd ook bij de Heer zo gedaan. En dat was in totaal ongeveer 100 pond, staat er dan. En moet 100 pond, dan moet u beseffen dat het niet kinderachtig is. 100 pond is heel veel. Want toen de Heer werd gezalfd, toen werd er 1 pond kostbare nardusmirre gebruikt. En dat had een waarde, wordt daarbij gezegd in Johannes 12, of in Johannes 12, ja. Daar wordt daarbij gezegd dat dat 300 schellingen is. En dat kwam dus neer op bijna een jaarloon. Want 1 schelling was een dagloon in die tijd. Dus dat, en nu ziet u 100 pond. Als ik het even heel snel zeg, is dat 100 jaarlonen van die tijd. Dus dat was heel veel geld. Dat was heel veel waard. En dat is natuurlijk ook passend. Bij hem die voor God en voor de mensen zo ontzettend veel waard is. Dan kan het alleen maar zijn dat hij ook met hele waardevolle, hè, met veel van waarde, wordt gebalsemd. En zo wordt behandeld. Nou, 100 pond, dat is iets wat Jozef van Arimathea kennelijk kon betalen. Dus het was een zeer vermogend man. De buitenbijbelse geschiedenis zegt ook dat hij later in Engeland is geweest. En dat hij daar ook iets met tin te maken had. De tinmijnen enzovoort. En dat hij door die handel ook rijk is geworden. Nou, dat is heel goed mogelijk. En vandaar dat hij waarschijnlijk ook invloed had. En zo dat lichaam van de Heer mee mocht nemen. Nou, 100, het getal 100, heeft in de schrift te maken met de vervulling van de beloften. Of de komst van het koninkrijk. Abraham was 100 jaar oud toen Isaac geboren werd, de beloofde zoon. Toen was hij 100 jaar oud. En dat staat natuurlijk niet voor niks. En Gods woord in de schrift, daar hoort het getal 10 bij. Denk maar aan de 10 woorden uit de Torah, de 10 bekende woorden. Nou, als dat woord vervuld wordt, als dat woord geloofd wordt, dan wordt dat vermenigvuldigd. En dan is het 10 maal 10. En dan is het 100. Dan wordt de belofte vervuld. En zo was het ook in het leven van Abraham. Hè? Dat is daar een uitbeelding van. Het heeft te maken met dat koninkrijk Gods wat daadwerkelijk aanbreekt. En dat brak ook aan pas echt toen hij uit de doden werd opgewekt. En daar is dit al een aanduiding van. Hè? Het was een ongelooflijke kostbaar, hè, met veel kostbaarheid. Hè. Hij was ook rijk in zijn dood. Hij was bij de rijken in zijn dood, maar was ook rijk. En dat toont al de rijkdom die daarna, de rijkdom aan genade die daarna bekend zou worden. En er staat dan, er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof. En in die hof was een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Nou, dat heb ik u net aangegeven. En dat is heel, heel bijzonder als je dat vergelijkt met die eerste hof die er was. De hof van Ede. Dan zie je daarin een geweldige tegenstelling. En bepaalde overeenkomsten, maar eigenlijk tegenbeelden. Hè? De eerste hof heette de hof van Eden. En het woord Eden heeft te maken met weelde, met luxe. En deze hof was van een rijke. Iemand die rijkdom had. Hè? Jozef van Arimathea. Dus dit gebeurde, deze opstanding gebeurde in het hof van de rijken. Dus zien we dat. Hè? En daar in de hof van Adam, waar Adam de opdracht had gekregen om die te bewaren en die te bewaken, die uit te breiden. Maar dat liep allemaal anders. En in die laatste, hè, de laatste Adam, de zoon des mensen, wat hij zelf ook had gezegd, dat de zoon des mensen zou opstaan uit de dood. De laatste Adam, zoals Paulus hem noemt, die stond op uit de dood. En daarmee was dat stervensproces, hè, wat in die hof, hè, de dood, de mens zondigde, de dood trad in, het sterven trad in. En in deze hof begint het levensproces, bij de opgestane. Hij is opgewekt, als eersteling van hen die ontslapen zijn, zegt Paulus. En hij is ook opgewekt als eerste die niet meer zou sterven. Een aantal dagen ervoor wekte hij Lazarus op uit de dood. Maar Lazarus was niet opgewekt in onsterfelijkheid. En dat werd ook uitgebeeld doordat hij met de linnenwinsels om uit het graf kwam. Nadat de Heer gezegd had, Lazarus kom eruit. Hij had de linnenwinsels nog om en die moesten van hem afgenomen worden. Maar de Heer kwam zelf tussen de winsels uit en die bleven achter in het graf. Als teken dat hij leven had ontvangen, een onvernietigbaar leven, een onvergankelijk leven, onsterfelijkheid, als de laatste Adam. In deze hof begint de onsterfelijkheid. En dat is een geweldig beeld, hè? Een geweldige waarheid. De dood treedt in, de dood is overwonnen. Dat is wat we met Pasen vieren. De dood is overwonnen. Dat is een feit. En het zal in de toekomst blijken, de geweldige kracht van zijn opstanding zal in ons als gelovigen als eerste weer zichtbaar worden. Bij de bazuin Gods. Als wij levend gemaakt worden, als wij veranderd worden. En de Heer zullen ontmoeten in de lucht. Nou, dat is allemaal het gevolg van de opstanding van Christus. Daar begon het mee. Nu, hij is opgewekt als de eersteling, hè, want het is ook vervulling van Leviticus. als de eersteling garven die voor Gods aangezicht heen en weer werd bewogen. Dat is de garantie, als de eersteling er is, is het de garantie dat de hele oogst gaat komen. En uiteindelijk zal God alles, zal hij iedereen oogsten, wordt alles binnengehaald. Nou, dat is, ja, dat is het fantastische goede nieuws wat we met Pasen vieren. Nou, in de hof zien we de slang, of ik moet misschien iets voorzichtiger zijn door te zeggen de Nachash. En dat is een beetje moeilijk, dat woord. Maar laten we maar even houden op de slang. En maninnen. En we weten wat daar gebeurde. Zij werd misleid. En de eerste ontmoeting die na de opstanding plaatsvindt, is tussen de Heer en Maria. En waarbij de Heer aan zich liet zien, ik ben opgewekt uit de doden. En gaat aan de discipelen vertellen. Ook een geweldig tegenbeeld, hè? Johannes 20 vers 1. U zat misschien al een tijdje zo te wachten van wanneer begint hij nou echt eens over Johannes 20. Nou, Johannes 20 vers 1. En het eerste vers, daar struikel je al gelijk over, want er staat in alle vertalingen, tenminste in de nieuwere vertalingen staat, een hele oude, heb ik ooit eens een keer ergens, was ik in een antiquariaat, toen dacht ik, zal eens even kijken. Dat was de Deux Aas Bijbel, meen ik, als ik het goed heb, de Delftse Bijbel, en daar stond keurig netjes dit, op een van de sabbatten. En dan ben je toch even, sta je in zo'n antiquariaat, dan ben je toch even blij. Nou fijn, dat staat er en dat staat er dus ook in het Nederlands. Maar in de meeste vertalingen staat er op de eerste dag van de week. En daarmee heeft men het Grieks ja, toch een beetje wegvertaald. Sorry dat ik het even zo zeg. Maar er staat de een van de sabbatten, echter, dat staat er. En op die dag, heel vroeg, ging Maria samen met een ander naar het graf, maar daar spreekt Matthäus over, Johannes niet. Johannes noemt alleen Maria. En die gaat op die dag, dat is op de derde dag, dat is na de grote Sabbat, de 15e Nisan. De grote Sabbat was de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. En op die dag daarna, en dat was de gewone weeksabbat, ging zij naar het graf. Dat is de dag van de opstanding. En dat is op de derde dag. Of als ik het wat meer naar de Romeinen zeg, die in die tijd overheersten, na drie dagen. Of als ik het op zijn Hebreeuws zeg, drie dagen en drie nachten. Maar dat is net wie het zegt, maar alle drie bedoelen ze hetzelfde. Het is op de derde dag, als je het heel strikt neemt. En zo was het ook. Hij werd op de avond, tegen dat de 14e, dat de duisternis bijna inviel, werd hij weggenomen van het kruis en in het graf gelegd, zodat hij, dat was de eerste dag, en op de 15e lag hij de hele dag in het graf, dat is de tweede dag, en op de 16e, dat is dus de derde dag, werd hij opgewekt uit de dood. Dat is wat, als je net vanuit Leviticus bekijkt, de datums. Op een van de sabbatten echter. En dat is ook wat Matthäus had voorzegd, wat de Heer zelf had voorzegd van zichzelf. De derde aankondiging van het lijden. Daarin zegt de Heer zelf, zij zullen hem overleveren. Dan spreekt hij over zichzelf als de zoon des mensen. Aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Dat had hij gezegd. En het wonderlijke is dat die discipelen kennelijk zo in verwarring waren geraakt door die kruisiging, dat zij dit woord van de Heer, wat hij toch een keer of drie, vier tegen ze gezegd had, waren vergeten. Degene die het niet vergeten waren, waren de overpriesters en de fariseeën. Die hadden het opgevangen en die hadden dan ook het graf laten verzegelen. Want die zeiden, stel je voor dat deze verleider, zo werd hij dan door hun genoemd, dat deze verleider, dat ze hem gelijk gaan geven door hem weg te nemen. En dan gaan ze nog zeggen dat hij nog dat gezegd had ook, dat hij dat zou erger zijn dan wat hij daarvoor had gedaan. Dus die hadden, dat hadden ze heel goed in de oren geknoopt, kennelijk, dat wisten ze. Daarom hadden ze het graf verzegeld. Maar het mooie is dat God dat ook weer gebruikt, om des te duidelijker te laten zien dat hij is opgewekt, want het zegel werd verbroken. Dat zegel werd verbroken. De steen werd weggerold. Dus het zegel werd ook verbroken. Net als bij Daniel in de leeuwenkuil bijvoorbeeld. Dat is precies hetzelfde in feite. Toen Daniel uit de leeuwenkuil opkwam, was dat een profetie van dat de Heer uit de doden zou opstaan. De leeuwen hadden Daniel niet aangetast. De dood had onze Heer niet aangetast. Want Psalm 16 zei dat hij in zijn dood geen verderf zou zien. En zijn ziel zou niet overgelaten worden aan het dodenrijk. Nee, hij zou geen verderf zien. En hij zou opgewekt worden, voordat dat in kon treden. En daarom werd hij natuurlijk ook zo uitvoerig en met zoveel, 100 pond, werd hij gebalsemd. Dat is een bewaring. Dat is om het lichaam zo lang mogelijk gaaf te houden, te bewaren. Hè? Ook naar de opstanding toe. Ook al beseften ze dat niet zo op het moment dat ze dat deden. Nou, op de derde dag, dat is een hele bijzondere dag in de schrift. Op de derde dag gebeuren bijzondere dingen. Ten eerste, als we bij Genesis beginnen. Op de derde dag rees het land uit het water op. Ook een beeld van de opstanding. Dat gebeurt op de derde dag. Er gebeurt iets verrassends. Hè? En dat is ook wat met de Heer gebeurde. Want wat in Psalm 2 en 43 staat, dat de golven over hem heen sloegen. Dat waren de golven van God. Hè? Dat diepe lijden wat hij door moest gaan. Dat is natuurlijk prachtige beeldende taal. Maar zo ging het. Hè? De golven sloegen over hem heen. Maar hij kwam weer erbovenuit. En dat is wat in Genesis ook aangegeven wordt. Hè? Op de derde dag. En op de derde dag bracht het land ook jong groen voort. Daar genieten we van in deze tijd. Hè? Allemaal groene puntjes weer boven de grond uit. Alle bomen gaan weer uitbotten. Alles wordt weer groen. Alles wordt weer fris. Beeld van de opstanding natuurlijk. Kan niet anders. En dat is, dat is het onderwijs wat we van God uit de natuur krijgen. Elk jaar weer. Alles wordt weer groen. Nieuw leven. En dat verwijst allemaal naar dat nieuwe leven van onze Heer. Als de eersteling van een nieuwe schepping. Op de derde dag kreeg Abraham Isaac uit de doden. Toen ze bij Moria aankwamen, staat er, en op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag de berg, waar hij zijn zoon moest offeren. En Hebreeën zegt dat hij een bewijze van spreken ook uit de doden heeft teruggekregen. He, dat is ook een geweldige heenwijzing. En sowieso dat Isaac gebonden werd op dat hout. He. De binding van Isaac. Dat is een heel bepalende geschiedenis binnen het Joodse denken ook. En dat verwijst natuurlijk naar onze Heer, die zelf wel de dood inging. En Abraham kreeg Isaac bewijzen van spreken uit de doden terug. En dat was op de derde dag. Op de derde dag ging Jozua met Israël Canaan in. Jozua 3. Dat gebeurde op de derde dag. En dat gebeurde ook. De besnijdenis gebeurde ook op diezelfde datum. Dat is ook een hele specifieke datum. En misschien kunnen we dat heel even opzoeken met elkaar. Jozua 3 vers 1. Ik heb dat voor u niet op een dia staan. Maar als ik dat lees, dan lees ik eigenlijk de opstanding van Christus. En er staat, toen stond Jozua 3 vers 1. Jozua, de zoon van Noen, hè? De zoon van de 50. En 50 is ook waar het jubeljaar in plaatsvindt. Hè? Het 50ste jaar is ook het land waarin het land vrijvalt. Dat is ook, het jubeljaar zie ik altijd als een uitbeelding van de nieuwe schepping. Als God alles in al is. Dan is het jubeljaar voor de hele schepping. En dat is een jaar wat nooit meer eindigt. Hè? Dat is natuurlijk een geweldige toekomst. Nou, Jozua, de zoon van Noen, de zoon van de 50. En er staat, toen stond Jozua 's morgens vroeg op. En dat is Jehoshua. Toen stond Jehoshua 's morgens vroeg op. Dat is wat we in Johannes 20 lezen. Dat is de opstanding van Christus. Hij heet Jehoshua. En hij stond 's morgens vroeg op. Dat is toch gewoon de opstanding, profetisch gezien. En hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan waar zij overnachten, voordat zij overtrokken. Nou, de Jordaan is natuurlijk de scheiding tussen het overjordaanse en het land zelf. En daar moesten zij doorheen. Ze moesten door dat water heen. Wordt ook de doodsjordaan genoemd. Hè? En door die Jordaan heen betekent opstanding uit de doden. En daarna vond ook de besnijdenis plaats. Wat ook een uitbeelding is van de opstanding. Hè, dat grijpt dan allemaal in elkaar. En ze gingen van Sittim naar Gilgal. Nou, Gilgal betekent ook omwenteling. En het graf, de steen werd van het graf weggewenteld. Hè? Dat was ook een omwenteling. Ook heel symbolisch van wat werkelijk gebeurde op die dag. Een grote omwenteling. De eerste die is opgewekt uit de doden zonder daarna weer te sterven. Dat is een enorme omwenteling geweest. Daarvoor was het allemaal sterven, lijden, dood. Heeft de Heer zelf ook ondergaan. Maar toen hij werd opgewekt, dat was de grote verandering. Dat was de grote vernieuwing. En hij stond op als de eersteling van de nieuwe schepping. Nou, dat is wat op deze derde dag ging Jozua met Israël Kanaan in. Derde dag. En ze hielden een afstand aan tussen de ark en het volk van 2000 el. Dat is 2000 jaar. Dat is ook het beeld van dat Israël weer zal opstaan uit de doden. Dat Israël weer gewekt zal worden uit de doden. Het zal zijn leven uit de doden, zegt Paulus toch? Hun aanneming zal zijn leven uit de doden. Dat is ook wat Hosea zegt, hè? Na twee dagen zal ik u doen herleven. Hosea is luid en duidelijk. En dat haalt Petrus ook aan. Na twee dagen zal ik u doen herleven. Dat is 2000 jaar, want bij de Heer is een dag als 1000 jaar en 1000 jaar als een dag. Dat volk zal ook herleven. Zal zijn leven uit de doden. Het volk Israël zal herleven. Dat is de toekomst die God op zoveel plaatsen heeft aangegeven. En Jozua zegt er het tijdstip bij. Op de derde dag. En de 2000 jaar sinds de tijdelijke terzijdestelling van Israël zijn in feite voorbij. Dus we zitten heel dicht tegen die derde dag aan. Dat is wat gaat komen. Op de derde dag is de bruiloft in Kana. Een geweldig beeld van de bruiloft van de Heer met zijn volk in de komende tijd. Het duizendjarig rijk, zoals we dat dan noemen. Hè? En dat is eigenlijk ook, dat is het leuke van Johannes, moet je maar eens uitzoeken. Dat is eigenlijk ook de zevende dag, hè, in Johannes. In Johannes 1 wordt steeds gesproken over de andere dag. En als je telt, dan kom je uit dat het dan ineens verspringt naar de derde dag. En dat is dan eigenlijk de zevende dag. En dat is ook na 6000 jaar geschiedenis. Breekt de 7000 jaar aan, dat is de zevende dag, de bruiloft in Kana. Dat kan niet anders. Waarin de Heer, Yahweh, met zijn volk, de bruiloft viert. En dat gaat 1000 jaar duren. Dat is nog eens een bruiloft, hè. Wij doen het op één dag en dan s'avonds nog even een uurtje poempapa en zo. En dan is dat weer voorbij, hè. Maar de Heer doet er gewoon 1000 jaar over. 1000 jaar vreugde op deze aarde, rust. De grote Sabbat is dan aangebroken, hè? De Sabbat, de grote Sabbat, waar de hele schepping op wacht. En op de derde dag is die gemeente ook weggerukt. Want heel vroeg, staat er in Johannes 20, hè? Heel vroeg gebeurt er ook iets bijzonders op die dag. Maar is de gemeente, en dat is ook een heenwijzing naar de gemeente, is de gemeente, het lichaam van Christus, weggerukt. En is er leven uit de doden? Altijd, hè? Dus als je in de schrift leest op de derde dag, dan gaat het absoluut op een of andere manier om leven uit de doden, om opstanding. En dat is ook natuurlijk, het verwijst allemaal hiernaar wat we met nu vieren. Eigenlijk het feest van de eersteling, hè? We zeggen Pascha, maar het is eigenlijk het feest van de eersteling. En dat is wat ons, hè, dat is wat het geweldige wat wij vieren. En ik zeg, eigenlijk het hele jaar door vieren wij de opstanding van Christus. Daar leven wij uit. Dat is ons leven. We hebben nieuw leven ontvangen in ons. Dat is opstandingsleven. Dat is zijn leven in ons. Dat is het gevolg van de opstanding. Dat hij zijn geest in ons heeft gegeven. En zijn leven in ons. Het leven van Christus. De geest van Christus in ons. Daaruit kunnen we leven elke dag. Echt leven. Nou, Maria zag de steen weggerold. Een hele omwenteling. Hè? De steen is weggerold. En een studie apart zou kunnen zijn dat de steen in de schrift ook een beeld is van Christus. Hè? De steen is in de schrift een beeld van Christus. En een opgerichte steen is de opstanding van Christus. Dat deed Jacob onder andere, hè, bij Bethel. Daar richtte hij een steen op die hij ook zalfde. Dat is een beeld van Christus die in zijn opstanding, die gezalfd werd tot koning, priester en profeet. Maar Maria zag de steen weggerold en ging terug naar de discipelen. Ze was in verwarring. Wat is er gebeurd? Ze hebben mijn Heer weggenomen. En misschien dacht ze wel dat Jozef en Nicodemus de Heer naar een andere plaats hadden gebracht. Om welke reden dan ook. Maar Maria was in verwarring. Zij ging terug naar de discipelen. En dan zien we even een iets ander structuurtje. De eerste twee versen, dan komt Maria bij het graf, ziet dat de steen weg is en weet niet waar de Heer is. Dan Petrus en de andere discipel, noem ik hem. Maria ontmoet de boodschappers en de Heer in vers 11 tot 16 en vers 17 tot 18. De Heer spreekt en Maria vertelt dit aan zijn broeders. Dat is een onderbroken geschiedenis. En dat is een verschijnsel wat in de schrift regelmatig naar voren komt. Een onderbroken geschiedenis. Maria komt bij het graf. Zij kijkt in het graf. Ze gaat niet in het graf, maar ze kijkt in het graf. En ze ziet dat de Heer er niet is. En ze gaat terug naar de discipelen. En vervolgens gaat het verhaal niet verder dat zij bij de discipelen komt en het aan de discipelen vertelt enzovoorts. Nee, vervolgens krijgen we als het ware een tussengeschoven stuk waarin het draait om Petrus en de andere discipel. Want op de mededeling van Maria gaan zij snel naar het graf. Hè. Er staat niet lopen, eigenlijk staat er rennen. Hè. Ze renden. En ze renden terug en de discipelen die rennen naar het graf. Het leek, je zou bijna zeggen het is een hardloopwedstrijd, maar... En een onderbroken geschiedenis, dat zien we toch in Gods plan, heel duidelijk. Het volk Israël wordt geroepen door God, maar die geschiedenis wordt onderbroken. En wij weten achteraf dat de afgelopen 2000 jaar de periode is van het geheimenis, de verborgenheid, waarin de Heer niet zichtbaar is voor deze wereld. En dat is ook wat Maria niet zag. Hè. Ze zag de Heer niet. Ze zag wel de windsels, maar de Heer zag ze niet. De Heer was, waar was hij? Hij was verborgen, kennelijk, op dat moment. Althans, zij kon hem niet vinden. En de gemeente wordt dan in deze 2000 jaar geroepen. Dat is een tussengeschoven tijd. Wat je, als je begint in de Tenach, dan ontdek je dat niet 1, 2, 3. Maar achteraf, als je de boodschap van Paulus leert kennen en de plaats van de gemeente, het lichaam van Christus, achteraf kun je dan wel dingen die anders eerst verborgen waren in de tekst, kun je dan wel later terugvinden. He, dat is wat Paulus zelf ook aangeeft he, met sommige dingen. Dan zou je zeggen van nou, als ik dat lees in Genesis, kom ik daar niet op. Maar nu Paulus mij erop wijst, nu wordt het ineens duidelijk wat dat betekende. Nou, Jacob, he, Israël, gemeente Israël, dat is zo'n onderbroken geschiedenis. Jacob is in Canaan, maar moet vluchten en is dan 20 jaar bij Laban en keert dan pas terug. Een als het ware onderbroken geschiedenis. Jacob, ja trouwens net als Abraham, want Abraham ging ook, was ook in Canaan, ging er ook uit en kwam later ook weer terug. Bij Jacob zie je dat dus gebeuren. Jozef, Jozefs geschiedenis. Hij wordt verkocht door zijn broers naar Egypte en hij krijgt een redelijke positie. En geheel buiten zijn eigen schuld ontbelandt hij in de gevangenis. Dat is ook zo'n onderbroken geschiedenis. En om daarna dus verhoogd te worden bij de farao. Ook zo'n... En Paulus, aan het eind van Handelingen, 2 jaar lang, let op die 2, hè. En Jacob 20 jaar lang. 2 dagen, 2000 jaar. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Paulus, 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. En dat was nadat de Joden bij hem al twistend weggingen. Dat zat hij 2 jaar lang. Dat is ook een uitbeelding van de tijd van nu waarin wij zitten. En we zien dus hier in Johannes 20 een onderbroken geschiedenis. Maria gaat naar het graf, gaat terug naar de discipelen. En Petrus en Johannes, daar gaat het verhaal mee verder. En later in vers 11 komt de beschrijving weer terug bij Maria, ook onderbroken. Dus zij gingen naar het graf. En zij startten tegelijk. En toen ja, onderweg bleek dat die andere discipel, die Jezus lief had, dat die sneller bij het graf kwam. Ze renden, staat er ook. En de ene rende sneller dan de ander en ging vooruit, hè, rende vooruit. En ja, wie was nou die andere discipel? Dat is eigenlijk nog de vraag, hè? Ja, wij vullen het altijd in met Johannes. En op zich is Johannes een hele mooie naam en misschien verwijst hij daar ook wel naar. God is genadig. Yohanan, daar zit gen in uit het Hebreeuws, dat is genadig. God is genadig, hè? Ja is genadig. Nou, Petrus en Johannes, waarschijnlijk, maar ik laat het nog weer heel even open. Petrus en, het staat er niet, hè? Lees de geschiedenis maar, zijn naam wordt niet genoemd hier. Petrus en de andere discipel, op de mededeling van Maria gaan zij uit, hè, kwamen zij uit van de plaats waar ze op dat moment verbleven. En ze kwamen bij het graf. De twee, ze renden tegelijk. En de andere rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst bij het graf. En het merkwaardige is dan weer, want je zou denken, nou die andere is het eerst bij het graf, en wij zouden dan allemaal ook het eerste in het graf gaan. Natuurlijk, nieuwsgierig, kijken. Maar dat deed hij niet. En dan staat er, hij buigt voorover, alleen maar, ziet de doeken liggen, maar gaat niet in. Ook merkwaardig eigenlijk. Hè? Vraagteken heb ik er ook bij gezet. Ja, wat zou dat kunnen betekenen? En dan komt Simon Petrus. Hè? Hij wordt hier Simon Petrus genoemd. In het begin Petrus, maar hij wordt nu Simon Petrus genoemd. Dus degene die hoort. En geloof komt door horen. Ook dat is niet voor niks, denk ik. Simon Petrus, hij komt, volgt de ander en gaat het graf in en hij ziet de doeken liggen. Dus Simon Petrus doet dus wat die ander eigenlijk best had kunnen doen, maar dat niet deed. En Simon Petrus komt dan als tweede komt hij aan. Ook eigenlijk vreemd, want Petrus was altijd haantje de voorste. Die had een onstuimig karakter. En nou, dat weten we allemaal. En die gaat dus wel het graf in. En de andere discipel, die dan het eerst bij het graf kwam, komt binnen en hij ziet het en hij gelooft. En nou is er ook met dat woordje zien is er iets aan de hand, hè, in deze tekst. Want daar worden drie verschillende woorden gebruikt. En in je vertaling lees je dat niet terug. Dan lees je meestal het woord zien. Maar in het eerste en het vijfde vers gaat het om eenvoudig kijken. Dat is gewoon kijken naar iets. Zonder, hè, zonder dat je, ja, laat maar zeggen, zonder dat je er verder iets mee doet. En het tweede is het woord dat betekent aanschouwen. En dat komt in vers 6 naar voren. Hè, in Johannes 20 vers 6. En dan gaat het dus om Simon Petrus, dan kwam ook hem volgend en hij ging het graf binnen en zag, en dat is het woord aanschouwen. Hij zag de winsels liggen, maar de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, toch opgerold. Hè? Alsof het nog een, waarschijnlijk is dat een tulbandvorm geweest, zoals ze dan het hoofd inwikkelden. En daaruit werd dus duidelijk, het lag er nog precies zo, dan toen hij in het graf gelegd werd, dus dat hij tussen die winsels uit was opgestaan. Zo, hè, was er als het ware uit dat linnen, was hij als het ware zo eruit gestapt. En zijn lichaam was er niet, dus het nieuwe lichaam wat hij had, was dus niet een ander lichaam, maar was hetzelfde lichaam wat veranderd was. Hij had een andere mate van heerlijkheid gekregen. Laat het zomaar. Hè. En dan het derde woord is het woord waarnemen. Dat wordt in vers 8 en 9 gebruikt. He, dat wordt dan van die andere discipel gezegd. En hij zag het, dus hij nam het waar en geloofde. Want zij kenden, dat is ook dat woord, de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En dat is waarnemen, dat betekent met waarnemen, met aanschouwen, dan kijk je al met iets meer belangstelling ernaar. Maar dan dringt het nog niet door wat het werkelijk betekent. Maar met waarnemen, dan is het tot je doorgedrongen wat je hebt waargenomen. En dan besef je van binnen, in je denken, in je hart, besef je daar ook iets van. Dan doet het iets met je. En vandaar dat er dan ook staat, en hij geloofde, die andere discipel. Nou, en wat dat dan allemaal te betekenen heeft, we gaan nu even pauzeren. En dan gaan we na de pauze daar verder naar kijken.